benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Een van mijn vrienden, Jambi heet hij, werkt voor Ant in Canada. Toen hij daar in 2016 ging werken, vroegen wij ons af wat hij daar ging doen. Finance? Saai. Canada? Koud. Ant? Nooit van gehoord. Nu is hij zo'n beetje de rijkste persoon die ik ken. Want hij heeft sinds 2016 aandelen opgebouwd in de Ant Group. Het fintechbedrijf van de Chinese techmiljardair Jack Ma. Jack Ma zelf is al maanden niet meer in het openbaar gezien. De laatste keer dat de oprichter van Alibaba van zich liet horen was toen hij een kritische toespraak hield over de financiële situatie in China. Niet lang daarna werd de beursgang van zijn Ant Group uitgesteld. En vorige maand maakte de Chinese overheid bekend dat er een onderzoek is gestart naar mogelijk machtsmisbruik van Jack's andere gigant, Alibaba. In deze aflevering daarom de vraag: zit de Chinese overheid achter Jack Ma aan? Mijn gasten deze aflevering zijn Frans-Paul van der Putten, sinoloog en schrijver van het boek De Wederopstanding van China. En Ed Sander, China-kenner en organisator van studiereizen naar China over digitale technologie. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Nou Ed, jij maakt online modules hè, over e-commerce in China en onder andere over Alibaba en het moederbedrijf van Alibaba, de Ant Group. Kun je kort vertellen wat er allemaal onder de Ant Group valt? Wat is het eigenlijk?
Oh, kort vertel, dat is een uitdaging. Ik zal het proberen.
Dat is niet voor op in hoor, maak je geen zorgen.
Het belangrijkste waar Ant Group mee is gestart is Alipay. Dat is een mobiele betaalapp. Die heeft Alibaba in 2004 ontwikkeld. Dat is in 2004 hebben ze die ontwikkeld. In 2011 hebben ze die afgesplitst van Alibaba en is Ant Financial later ontstaan daaruit. En dat is een fintech bedrijf en dat heeft gedurende de afgelopen 6 jaar ongeveer, steeds meer producten toegevoegd aan zijn portfolio. Yuebao voor vermogensbeheer. Ze hebben consumentenleningen. Ze hebben leningen voor ondernemers. Ze hebben zelfs een soort van ziektekostenverzekering hebben ze toegevoegd aan hun pakket. Dus het heeft zich eigenlijk ontwikkeld als een fintech bedrijf.
En Alibaba valt er ook nog steeds onder, toch? En hoe zou je Alibaba omschrijven?
Ja, nee, het is afgesplitst van Alibaba. Dat moest volgens Jack Ma. Dat heeft hij eigenlijk destijds ook ongevraagd aan zijn aandeelhouders heeft hij dat gedaan. Waar ze niet blij mee waren natuurlijk. Omdat volgens Jack het niet toegestaan was om Alipay mee te nemen in de beursgang van Alibaba in 2004. Okay. Dus dat is afgesplitst. Maar het is wel zo dat Alibaba volgens mij iets van 30% aandeel heeft in Ant Group. Dus ze zijn nog steeds een groot aandeelhouder in Ant Group. En ze wisselen heel erg veel data uit. Want voor bijvoorbeeld credit scoring, dat is een van de producten die Ant Group aanbiedt, wordt er gebruik gemaakt van heel veel consumentendata vanuit Alibaba's platforms, Tmall en Taobao onder andere. Dus er wordt daadwerkelijk heel veel data wordt er uitgewisseld en ze werken heel erg sterk samen.
Hey, en Frans-Paul, jij hebt net een boek uitgebracht waarin je beschrijft hoe China zich de afgelopen jaar heeft ontwikkeld en eigenlijk volwassen is geworden op het wereldtoneel. Hè? Jack Ma, de CEO van de Ant Group, is denk ik in ieder geval zeker een voorbeeld van een volwassen en succesvol iemand uit China, zowel binnen China als wereldwijd. Wat voor persoon is hij? Hoe zou je hem omschrijven?
Nou ja, hij is een belangrijk boegbeeld, denk ik, voor een heleboel mensen in China en ook buiten China. Die zien dat China een ontwikkelingsland was, een niet-westers land. Een paar decennia geleden was het inkomen per hoofd van de bevolking in China nog heel laag. Dus grote armoede. En dit laat zien dat Jack Ma heeft laten zien dat je in China succesvol kan zijn als ondernemer. En een grote onderneming kan opbouwen, een groot imperium. En dat ook nog eens in een hele geavanceerde technologische sector, een hele moderne sector.
Hey, en Ed, jij bent natuurlijk veel in China. Alibaba is ook een van de bedrijven waar jij natuurlijk veel naar kijkt. Hoe denk je dat de Chinezen naar Jack Ma kijken?
Jack Ma is eigenlijk wel een beetje een voorbeeldfunctie geweest voor heel veel Chinezen. Ook met name Chinezen die zelf hun eigen onderneming starten. Zijn verhaal is toch een beetje het bekende rags to riches. Hij was natuurlijk zijn carrière begonnen als een docent Engels met een heel laag loon. En heeft uiteindelijk een van de grootste bedrijven in China heeft hij opgebouwd. Dus er is altijd heel erg veel bewondering geweest. Alhoewel je toch een paar jaar geleden een soort van kanteling hebt gezien. Dat er steeds meer kritiek is ook op Jack Ma. Hij heeft zich onder andere uitgesproken als een voorstander voor de 996 werkcultuur. Waarbij je 6 dagen per week van 9 tot 6, of van 9 's morgens tot 9 uur 's avonds werkt. Waar heel veel Chinese jongeren niet heel erg blij mee zijn. En Jack Ma die noemde dat echt een voorrecht voor de jongeren om in zo'n cultuur te mogen werken. En hij heeft wel meer dingen geroepen waar mensen toch steeds kritischer over worden. En ook met name de macht die zowel Alibaba Groep als Ant Group naar zich toe hebben getrokken in de markt, resulteert er toch wel in dat er ook steeds meer excessen waren waar mensen ook steeds kritischer werden richting Jack Ma.
Ja, en hij is best een beetje een kleurrijk figuur, toch? Kun je daar wat voorbeelden voor geven?
Ja, nou ja, Jack Ma die staat graag zelfs in de spotlights. Hij is daardoor eigenlijk best wel heel erg niet-Chinees op die manier. Elk jaar is er normaal gesproken een grote bijeenkomst van de Alibaba groep. Daar komt Jack meestal het podium op, verkleed als punk rockster. Of hij doet een dansje à la Michael Jackson. Dus hij staat, dat is natuurlijk ook wel iets wat heel erg in de Chinese cultuur zit. Het is een beetje de karaoke cultuur, de KTV cultuur. Die Jack Ma heel erg graag uitdraagt. En hij heeft ook op een gegeven moment een korte kung fu film gemaakt. Want hij is een hele grote kung fu fan. En hij wil eigenlijk altijd al graag een keer in een kung fu film spelen. Nou, als je naar Jack Ma kijkt, dan heb je niet meteen een Bruce Lee of een Jet Li-achtige idee bij hem. Dus hij is uiteindelijk die film zelf maar gaan financieren en heeft die gemaakt. Dus hij staat best wel heel erg in de spotlights. En hij is wat dat betreft ook best wel heel erg flamboyant en uitgesproken.
En Frans-Paul, als je dat in de context van China plaatst, hè, en bijvoorbeeld van de partij, hoe wordt daar dan politiek naar gekeken, denk je?
Ja, ik denk dat dat twee kanten heeft. Het is natuurlijk ook voor China als land en voor de communistische partij heel goed om zo'n succesvol voorbeeld in huis te hebben als Jack Ma. Ook, ook naar buiten toe om de wereld te laten zien van nou China. China is niet minder dan bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Wij kunnen ook dit soort succesvolle zakenmensen voortbrengen. En die op een heel geavanceerd technologisch gebied heel veel dingen voor elkaar krijgen. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is ook dat de Communistische Partij is een organisatie die vanaf de oorsprong erop gericht is om de macht in China naar zich toe te trekken. Om alles te coördineren en bij elkaar te houden. En de partij houdt per definitie niet van potentiële alternatieve machtsbronnen binnen China. Dus daar wordt ook wel, denk ik, argwanend naar gekeken, naar de enorme omvang en de groei van de macht van zo'n ondernemer als Jack Ma.
Ik las bijvoorbeeld dat op de socials, nou ja, een beetje voor die kentering die Ed dan net beschreef, toen hij nog super populair was, dat hij daar bijvoorbeeld ook wel vader Ma werd genoemd. Dat is natuurlijk ook iets wat Xi Jinping heel erg naar zich toe probeert te trekken. Hoe denk je dat Xi zelf naar iemand als Jack Ma kijkt?
Ja, Xi Jinping heeft te maken met, er zijn heel veel mensen in China waar hij goed op moet letten of die niet een concurrerende machtsbasis aan het vormen zijn. Maar als iemand als Jack Ma, die zo'n uitstraling heeft, zo'n publiek figuur is en een voorbeeld voor veel mensen. Ik denk dat het voor Xi Jinping een vervelende gedachte is dat Ma op een gegeven moment die mogelijkheid gaat gebruiken om mensen direct toe te spreken en ze ideeën te geven die misschien niet in lijn zijn met de belangen van de communistische partij.
Ja, en als we dan eens naar de Ant Group gaan. Hè? Ed, jij vertelde net al, het is enorm. Ze hebben hele strakke banden met Alibaba, wat zeg maar het Amazon van China is. En tegelijkertijd zijn ze een bank, een verzekeraar, een tussenpartij voor banken, verzekeraar, alles. In Nederland of in Europa kennen we dat soort bedrijven helemaal niet. Ed, hoe komt het dat in China dat eigenlijk wel kan ontstaan?
Ja, ik denk dat er twee zaken zijn in China. Als je kijkt naar de grote banken in China, dat zijn normaal gesproken staatsbanken. Dat zijn staatsbedrijven. En over het algemeen hebben die niet heel erg goede dienstverlening naar de consument gehad. Dus als je een consumentenlening wilde hebben bij wijze van, dan hoefde je echt niet bij een staatsbank aan te kloppen. Dat was gewoon heel erg moeilijk. Zelfs voor kleine ondernemers was het heel erg moeilijk. Omdat die staatsbanken met name bezig waren om de staatsbedrijven, andere staatsbedrijven te financieren. Dat is iets waar Jack Ma eigenlijk al heel lang commentaar op heeft gehad. Dus wat ook belangrijk is om te begrijpen is dat hij niet zozeer commentaar heeft of heel erg kritiek heeft op de partij aan zich. Maar met name het financieel beleid in het land. En Jack Ma die heeft, volgens mij was dat rond 2008, 2009, heeft hij ook een keer geroepen van als de banken niet willen veranderen, dan zullen wij ze wel veranderen. En daar is dus uiteindelijk in eerste instantie dus Alipay, de mobiele betaalapp uitgekomen. En is hij later dus al die andere producten die ik eerder noemde gaan toevoegen. Waaronder inderdaad leningen aan consumenten en aan bedrijven. Alleen het bijzondere wat Ant eigenlijk doet, is dat zij over het algemeen die leningen niet zelf verstrekken. Zij werken samen met vaak kleinere lokale provinciale banken. En wat zij doen is, Ant heeft door Alipay en door Alibaba een gigantisch distributiekanaal naar de Chinese consument toe. Dus wat Ant doet is, die biedt in principe een consument een consumentenlening aan. Dat gebeurt vaak zelfs op het Alibaba platform. Dan zie je een leuke handtas en denk je van, nou, dat is leuk, maar ik heb er geen geld voor. En dan staat er een mooie knop bij van, nou, dan kun je dat dan lenen bij Huawei of bij Jiebei, producten van Ant Group. En dan kun je meteen gewoon een lening afsluiten. Op basis van alle big data die Alibaba en Ant hebben, kunnen zij heel snel een credit scoring doen. Dus kijken of die consument kredietwaardig is. Of die zijn lening ook daadwerkelijk gaat terugbetalen. En daarna schuift Ant die eigenlijk meteen door naar een achterliggende bank die de daadwerkelijke financiering verstrekt. Het grote probleem is daarbij dat die bank die die lening verstrekt, die moet 30% van die lening afdekken op zijn eigen balans. En Alibaba die heeft maar 2% van alle leningen die ze uit hebben staan op de eigen balans staan. Dus zij schuiven het risico eigenlijk meteen door naar die banken. Maar zij worden daar gigantisch goed voor vergoed. Zij krijgen daar commissies voor. Zij krijgen voor die credit scoring krijgen zij vergoedingen. En ik geloof dat de consumentenleningen de meest winstgevende divisie binnen Ant Group was. Maar omdat het risico wordt doorgeschoven naar die achterliggende banken, dat is een van de zaken die echt een doorn in het oog was van de financiële toezichthouders. En een van de redenen waarom ze hebben ingegrepen.
En in Nederland of in Europa heb je natuurlijk aan alle kanten regulering. Dus je hebt, ik weet nog dat ING op een gegeven moment de betaaldata wilde gaan verstrekken aan allerlei partijen. Hè? Nou, daar was iedereen natuurlijk helemaal up in arms over. Maar bijvoorbeeld ook regulering rond financiële instellingen, et cetera. Hoor ik dan uit jouw verhaal dat eigenlijk in China er helemaal niet is, Ed?
Nou, het is er wel, maar het loopt enorm achter. Je moet het eigenlijk zo zien dat met name de online branche, de internetsector, die is zo snel opgekomen in de afgelopen 10 jaren. Dat wetten die er waren eigenlijk niet van toepassing zijn op de internetsector. Je ziet dat ook. En tegen de tijd dat deze podcast online staat, staat er bij ons op de website ook een uitgebreid artikel over. Dat de anti-monopoliewetgeving die in 2008 is ingevoerd in China, die bleek helemaal niet van toepassing te zijn op online bedrijven. Dus die is eigenlijk in november is die ook voor het eerst opnieuw ingevoerd. En datzelfde geldde eigenlijk voor de regulering van fintech bedrijven en internet bedrijven die zich op de financiële markt begaven. Daar was eigenlijk nog geen wetgeving voor. En het is ook eigenlijk een beetje een misverstand om te zeggen dat alle wetgeving die is ingevoerd in november een gevolg is van een speech die Jack Ma heeft gegeven, waarbij die redelijk kritisch was richting de financiële toezichthouders. Want die wetgeving die zat er al aan te komen. Die was in september en in juli was die al aangekondigd. En hetzelfde geldt voor die antimonopoliewetgeving. Dus China loopt eigenlijk achter. De internetsector is zo snel gegroeid. En de regelgeving die loopt daar een paar jaar op achter. Dus achterstallig onderhoud wat er nu plaatsvindt.
Hey, en Frans-Paul, als we uitzoomen, China komt natuurlijk van een maakindustrie. Inmiddels zijn dit soort techbedrijven gigantisch. Hoe belangrijk zijn deze bedrijven, niet alleen Ant en Alibaba, maar ook misschien de andere reuzen zoals Tencent. Hoe belangrijk zijn deze bedrijven voor China?
Ja, ze spelen een hele belangrijke rol. Dus ook in verschillende opzichten. Het is voor China heel belangrijk om de economische transitie te maken van van een model wat gebaseerd is inderdaad op maakindustrie en relatief goedkope voor massa-export van relatief goedkope consumentengoederen naar een economie die veel geavanceerder is en veel meer gebaseerd op ook op dienstverlening en ook niet alleen maar op de export, maar ook op de eigen Chinese markt. Die transitie duurt, ja, dat is een grote transitie die China doormaakt. En deze bedrijven spelen daar wel een hele cruciale rol in. Dat is de ene kant, zeg maar de meer economische kant. En de andere kant is ook dat China ernaast streeft om internationaal concurrerend te zijn. Dus het Chinese bedrijfsleven moet, China wil bedrijven voortbrengen die zich kunnen meten met de grootste en meest moderne bedrijven ook uit andere landen. Je ziet dat internationaal ook, dus niet alleen in China, maar ook in het algemeen, dat er een verschuiving is naar de techsector toe. Dus dat technologiebedrijven gewoon ook in de economie, in de wereldeconomie in het algemeen, een hele toonaangevende rol gaan spelen. En China wil daarbij zijn bij die voorhoede.
Ja, dus het is ook een signaal dat zij dit ook kunnen. Dat zij ook de volgende Amazon kunnen voortbrengen, et cetera.
Ja, een heel belangrijk signaal. En dat geeft ook vertrouwen. Ik denk niet alleen van Chinese burgers en Chinese consumenten in het vermogen van hun eigen regering om China inderdaad verder te helpen. Maar ook de buitenwereld, dus ook de investeerders en de handelspartners van China, zien dus dat China niet alleen de tweede economie ter wereld is in omvang, maar en nog steeds een snel groeiende, maar ook een hele geavanceerde. Dus dat beeld van China van, ja oké, China is wel groot, maar het loopt toch altijd achter op landen als Japan en de Verenigde Staten en de Europese landen, dat niet meer van toepassing is.
En de bedrijven in de maakindustrie en de infrastructuur, et cetera, dat waren natuurlijk veelal staatsbedrijven. Deze nieuwe techbedrijven zijn allemaal private bedrijven. Hoe is de relatie tussen de partij en ja, misschien het bedrijfsleven in het algemeen in die zin aan het veranderen, Frans Paul?
Ja, er is een voortdurende zoektocht in China eigenlijk sinds eind jaren 70 begonnen is met economisch hervormingsprogramma en het meer liberaliseren en het meer openstellen van de Chinese economie, is de regering en de communistische partij zijn voortdurend aan het zoeken naar wat een juist evenwichtspunt is tussen controle houden op de economie en de economische krachten, de marktkrachten loslaten, zodat er meer dynamiek is en meer aansluiting bij de wereldeconomie. China, dus dan zie je ook terug in die twee gezichten die de Chinese bedrijfsleven heeft. Sommige van de grote bedrijven is een deel is staatsbedrijf en een deel is privaatbedrijf. De relatie tussen partij en staatsbedrijf is veel directer. Maar ook de grote private bedrijven moeten zich bewegen binnen bepaalde politieke kaders. Zij moeten voortdurend aanvoelen wat er politiek haalbaar is en wenselijk in de Chinese context. En dat is natuurlijk ook voortdurend in beweging. Dus het is ook niet makkelijk voor die bedrijven.
Nee. Ed, herken jij dat? Bijvoorbeeld in hoeveel vrijheid Alipay heeft ten opzichte van de staatsbanken?
Ja, ik denk zoals ik eerder ook aangaf, het is veelal dat de regelgeving achter de markt aanloopt. En wat je nu dus ook ziet gebeuren, en dat zullen we in 2021 nog veel meer zien, is dat de overheid door de nieuwe regulering, die zoals ik zei soms al jaren in de maak is, omdat ze de markt zo snel hebben zien veranderen, eigenlijk enerzijds het risico uit de markt probeert te krijgen. Het risico bijvoorbeeld van al die consumentenleningen die vervolgens worden doorgeschoven naar die achterliggende provinciale banken. Er zijn verschillende hele ernstige crisissen geweest op de financiële markt met peer-to-peer leningbedrijven die er vandoor gingen met het geld. Er is een bedrijf wat een model heeft ontwikkeld wat meer een soort piramideachtig scheme is. Dat heet Danken. Dat is ook heel erg slecht gegaan. Er zijn een aantal mensen die zijn hun huis kwijtgeraakt of wat ze huurden, omdat Danken hun huur niet meer namens hun betaalde. Dus er zijn verschillende dingen in die financiële markt aan de gang, waarbij de partij eigenlijk heeft gezegd, en ook in opdracht van Xi, is gaan kijken naar dat risico in die financiële markt. Met name ook bij de consumenten. Dat die heel erg veel gaan lenen wat ze later niet meer kunnen terugbetalen. Hetzelfde zie je gebeuren met die antimonopoliewetgeving. Dat er zoveel excessen zijn ontstaan waarbij bedrijven als Alibaba, maar ook JD, Meituan, dat is een maaltijdbezorger, eigenlijk zoveel macht hebben opgebouwd dat zij een monopolie hebben. en daardoor eigenlijk de dienst kunnen gaan uitmaken wie er wel en niet op hun platform mag verkopen en welke prijs daar vervolgens ook voor wordt berekend. Dus dat soort machtsmisbruik plus die risico op de financiële markt is iets wat de overheid dus nu aan het inperken is en wat naar mijn zin is nog sterker zal gaan gebeuren in 2021.
Ja, en afgelopen november, jij noemde het net al even, zou dus de Ant Group naar de beurs gaan. Dat werd voorspeld dat een recordbrekende, de grootste beursgang ooit zou worden met een waarde van volgens mij 35 tot 40 miljard dollar. En deze werd vrij plotseling uitgesteld, ja. Vlak voor de planning. Ed, wat was de officiële reden die gegeven werd?
Nou, de officiële reden die gegeven wordt is dat wat Ant dus eigenlijk deed, zoveel risico in de financiële markt veroorzaakte. En dat Ant Group daarbij een hele hoge winst maakte, maar eigenlijk dat risico dus doorschoof naar die achterliggende banken. Dat aangepakt moest worden. Dat die regelgeving aangepast moest worden. En dat net als die achterliggende banken, Ant eigenlijk behandeld moest worden als een financiële instelling. En er zijn verschillende onderdelen van die nieuwe regelgeving. Maar de meest belangrijkste daarvan was dat Ant, net zoals die achterliggende banken, 30% van de leningen die zij uitgaven op hun eigen balans moesten zetten.
Ja. Dat betekent dus officiële reden was dus dat het ging om regulering. Frans Paul, jij noemde volgens mij net ook al even de speech van Jack. Jack is natuurlijk behoorlijk uitgesproken. Denk je dat een rol heeft gespeeld in het stopzetten van die IPO?
Ja, dat is een interessante vraag. Dat was trouwens Ed die dat net even noemde, die speech. Maar dat is inderdaad iets wat waar veel over gespeculeerd wordt. Over wat de relatie was tussen de speech van Ma dat was eind oktober en deze ingreep kort daarna, begin november. En ik denk dat wat Ed daar net zei, dat het heel belangrijk is dat we moeten zien dat die ingreep vanuit de toezichthouders, dat die er al aan zat te komen. Dus er was al van alles gaande. Dus het is niet zo dat het één groot omslagmoment was na die speech. Maar het blijft wel opmerkelijk natuurlijk dat het is toch wel heel abrupt gegaan. Die ingreep begin november. En het is ook opmerkelijk dat vlak voor zo'n belangrijk moment, voor zo'n grote beursgang, op een vrij prominent podium een speech geeft waarin die uiteenzet wat precies zijn kritiek is op het huidige financiële systeem. Ik denk dat het voor ons altijd, dat we er niet omheen kunnen dat toch voor een deel speculatie zal blijven, wat er nou precies gebeurd is. Ik kan me wel voorstellen dat het een combinatie is van meerdere dingen. Dus er zat al wat aan te komen. Er speelde achter de schermen waarschijnlijk al veel meer. Ik kan me ook voorstellen dat dit ook voor de Chinese overheid een moment was waarop ze een al langer geplande grote verandering in de toezicht houden op de financiële sector en op de techsector specifiek in werking konden zetten. En hiermee heb je wel in één keer natuurlijk meteen de toon gezet en de aandacht van iedereen van kijk, als ze zelfs op zo'n ingreep kunnen doen, dan weten de andere techbedrijven nu ook van oké, er is echt wat aan het veranderen en we moeten ons ook gaan aanpassen.
Ja, dus het was al langere tijd in de maak, maar de timing was misschien wel een stukje machtsvertoon, is wat ik eigenlijk hoor zeggen.
Ja, goed, dat gevoel heb ik erbij, ja.
Ja, mag ik daar wat aan toevoegen? Want dat vind ik een hele goede waarneming van Frans Paul. Veel media die denken inderdaad en veel mensen die speculeren. Jack heeft een speech gegeven en hij wordt daardoor afgestraft. De communistische partij die pakt hem zijn beursgang met Ant af. Maar Jack die was al lang op de hoogte van dat er nieuwe regelgeving aan zat te komen. Want die was in juli en september was hij al aangekondigd. Dus ik denk veel eerder dat zijn speech een soort van laatste stuiptrekking is geweest om de toezichthouders misschien op andere gedachten te brengen, dan dat hij juist heel erg kritisch was en dat heeft hem zijn beursgang gekost. Wat die timing betreft, door dat 2 dagen voor die beursgang te doen, dat kan inderdaad heel goed te maken hebben, wat Frans Paul zegt, met het afgeven van een signaal. Want een week later is exact hetzelfde gebeurd met de antimonopoliewetgeving. Die is 1 dag voor Singles Day is die aangekondigd. En Singles Day is natuurlijk het grootste online shoppingfestival. En het is natuurlijk heel symbolisch om de dag daarvoor met nieuwe wetgeving voor machtsmisbruik door e-commerce partijen te komen. Dus daar zal zeker ook zal er een boodschap in zitten. Ik denk niet zo dat het is dat de speech... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat de speech misschien het hypothetisch versneld heeft, de nieuwe regelgeving. Maar stel je voor wat er was gebeurd als die regelgeving na de beursgang was gekomen. Dan was de waarde van Alibaba, die was waarschijnlijk gehalveerd. Omdat zij nieuwe regels zouden moeten volgen. Zij zouden veel minder winstgevend zijn. En al die mensen die hadden geïnvesteerd in Ant Group, hadden gewoon heel erg veel geld verloren aan de aandelen die zij hadden gekocht. Dus dat zou ook heel erg veel gezichtsverlies zijn. Dus misschien dat ze een afweging hebben gemaakt van, hebben we dat gezichtsverlies met het terugtrekken van zo'n belangrijke beursgang voor die beursgang liever? Of hebben we dat daar liever daarna?
En was dat dan ook het belang van Jack Ma misschien om die beursgang te laten plaatsvinden voordat die regelgeving werd aangekondigd?
Nou, er was niet geheel duidelijk wanneer die regelgeving in zou gaan. Er was ook niet geheel duidelijk wat er precies in die regelgeving zou gaan staan. Hoewel ik wel denk dat ze bij Ant Group, want dat soort dingen worden ook in gesprek met dat soort instellingen worden gedaan, wel op de hoogte waren van wat er zat aan te komen. Ondanks dat nog niet formeel gecommuniceerd was. Dus ik denk dat Jack Ma echt wel aanvoelde komen dat zijn beursgang in de problemen zou kunnen komen.
En Frans-Paul, hoe schadelijk denk je dat het... Want Ed noemde net natuurlijk ook al gezichtsverlies. En heb je dat dan liever voor of na de beursgang? Hoe schadelijk was dit stoppen van die beursgang uiteindelijk, denk je, voor de reputatie van China?
Ja, nou, als we even kijken naar de reputatie van China internationaal, dus hoe dat naar buiten toe werkt, denk ik dat het inderdaad waarschijnlijk is dat het beeld dat nu ontstaan is een sterke versimpeling is van wat er echt gebeurde en wat er echt aan de hand is. Maar dat heeft ook ten dele te maken met de internationale context waarin China nu bestaat. Want de berichtgeving over China in de westerse media is vaak behoorlijk negatief. En dit wordt dan weer als een bewijs gezien van het ondernemersklimaat in China is A, onvoorspelbaar. En B, draait het allemaal om machtsspelletjes. Dus in die zin heeft het niet veel goeds gedaan voor China's reputatie. Maar aan de andere kant van het verhaal, en misschien dat beeld ook langzaam wat meer ruimte gaat krijgen, dat is dat China, net zoals wij in onze westerse economieën, op zoek zijn naar manieren om die snel gegroeide techsector, om daar een balans in te vinden, om die verder te laten ontwikkelen, maar tegelijkertijd ook daar passende regels voor te vinden. En er zit heel veel nieuw terrein in, dus dat is ook moeilijk. En China is ook net zo goed als de Verenigde Staten of als de Europese Unie, is daar in ontwikkeling. En ik denk dat ook in het Westen veel mensen vinden dat de grote techbedrijven niet te veel macht moeten krijgen ten opzichte van de consument. En dat je dit ook kan zien als weer een stap richting verdere volwassenwording van China. Het economische systeem van China.
Ja, want bijvoorbeeld wat jij net noemde, het vlak voor Singles Day, dus dat was een maand of zo, of kort in ieder geval na de afgelaste beursgangen.
Eén week, precies. Ja.
Eén week, toen kondigden ze natuurlijk dat onderzoek aan naar machtsmisbruik. En dat is natuurlijk typisch iets wat in de westerse, rond de westerse platformen ook heel erg speelt. Want kun jij kort beschrijven over wat voor machtsmisbruik dat zou gaan, Ed?
Ja. Nou, zoals ik zei, er bestond dus al sinds 2008 een soort van antitrust wetgeving. Die was niet van toepassing op de internetsector. De definities die daarin gebruikt werden, die resulteerden er eigenlijk in dat als ze toepasten op rechtszaken in de online sector, dan werkte dat niet. Dus de afgelopen 4 jaar hebben de toezichthouders, de SAMR, die hebben gewerkt aan nieuwe regelgeving. Die is aangekondigd, zeg maar de draft, wat er normaal gesproken gebeurt in China, is die regelgeving wordt aangekondigd. Dan heb je een maand de tijd om daar feedback op te geven. Meestal wordt die wet alsnog gewoon aangenomen. Maar er is een bepaalde window. En die aankondiging die was op 10 november. 1 dag voor Singles Day. Er werden ook 27 internetbedrijven werden ontboden bij de SMR. Om te luisteren wat de nieuwe regels waren. En de belangrijkste nieuwe regels waren dat ze geen gebruik mochten maken van één van de twee kiezen. zoals dat wordt genoemd. En dat betekent dat je als internetplatform eigenlijk aan de handelaren die bij jou op je platform willen verkopen, zegt van je mag alleen maar bij mij verkopen als ik jou ook zie op de website van onze concurrent JD.com bijvoorbeeld. Dan word jij daar eigenlijk voor gestraft bij ons op het Alibaba platform. En dat gebeurde dus ook, want dan douwde Alibaba jouw zoekresultaten in hun website gewoon helemaal weg. En dan zag je gewoon je verkopen zag je kelderen. Er zijn verschillende cases, ook rechtszaken, waarin dat dus eigenlijk is aangetoond. Het tweede was dat er geen prijsdiscriminatie mag optreden. Dus jij mag niet op basis van klantendata klant A een andere prijs rekenen dan klant B, omdat je toevallig weet dat klant A welvarender is of een trouwere klant is. Wat er ook een probleem was, is dat de rechtsstructuur van veel van die internetbedrijven, dat zijn variable interest entities. En dat betekent dat ze eigenlijk een holding op de Cayman-eilanden zijn. Dat is voor belastingtechnische reden. Maar dat betekende ook dat vaak de wetgeving in China niet van toepassing was op dat soort bedrijven. En in die nieuwe regelgeving hebben ze ook gezegd van die internetbedrijven die kunnen die organisatiestructuur niet meer gebruiken om regelgeving te ontlopen. Alle regels zijn ook van toepassing op die variable interest entities, die VIA's.
Ja, en dat zijn natuurlijk dingen die heel erg lijken op de discussies die we in Amerika bijvoorbeeld zien rond het machtsmisbruik van Amazon. Of in Nederland inderdaad rond de vestiging van bepaalde grote bedrijven. Frans-Paul, wat verwacht jij van zo'n onderzoek? Lijkt dat op de onderzoeken of de discussies die we hier ook kennen, denk je?
Ja, ik denk tot op zekere hoogte absoluut. Het past eigenlijk in een lange traditie die teruggaat naar het eind van de 19e eeuw. Het ontstaan van grote industriële bedrijven in westerse landen. Een eeuw geleden zijn in de Verenigde Staten de grote bedrijven van die tijd, dus de grote oliemaatschappij, grote tabakproducenten, die zijn opgebroken. Omdat het ook het is niet alleen maar een kwestie van concurrentie tussen staat en onderneming over wie de macht heeft, maar ook dat er maatschappelijk grote onvrede gaat ontstaan over die enorme machtsconcentratie. En daar wordt dan ingegrepen. En dat is een golfbeweging eigenlijk die je steeds ziet. En op dit moment is het bij ons ook weer gaande. En nu inderdaad vooral met die techbedrijven. En ik denk dat China als land eigenlijk helemaal niet zo anders is dan de westerse landen wat dat betreft.
En jij gaf net al aan van in de Nederlandse media in de westerse media wordt best een simplistisch beeld geschept. Hè? Namelijk dat dit soort dingen niet zozeer gaan over economie of regulering, maar meer over politiek en relaties. Hoe denk jij dat zal gaan met dit onderzoek? Hoe eerlijk verwacht je dat het gaat zijn, zeg maar?
Hoe eerlijk voor in China, zeg maar?
In de zin van welke rol speelt dan bijvoorbeeld nog dat Jack Ma te populair zou kunnen worden of dat soort dingen?
Ja, op dit moment ook weer eens heel veel speculatie over inderdaad hoe zal het met Jack Ma persoonlijk aflopen, maar hoe gaat het verder met zijn bedrijven? Die onzekerheid die erin zit is ook wel weer een onderdeel van de manier waarop de Communistische Partij macht uitoefent in China. Als ondernemer weet je nooit helemaal precies waar je aan toe bent. En dat zorgt ervoor dat je altijd voorzichtig moet zijn. En gewoon weet van de macht ligt bij de overheid en daarachter bij de partij. En daar moet je gewoon altijd mee opletten. Dus dat is ook een reden waarom we niet goed weten wat de overheid van plan is om verder nu nog te gaan doen met Alibaba en met Jack Ma.
Ja, dus de redenen achter de regulering die lijken heel erg op die van ons. Maar er zit altijd dat stukje onzekerheid van bijna de absolute macht die de partij heeft bij.
Ik denk dat dat wel een verschil is tussen China en westerse markten. Dat daar die mate van onzekerheid wel groter is, om die reden.
Ja. Tegelijkertijd wat je ook ziet is dat, kijk, al die nieuwe wetten waar die onderzoeken nu voor gedaan worden. En ze komen in een heel snel tempo komen ze nou achter elkaar. Alibaba die heeft een boete gehad omdat ze de overname van Intime voor 3 miljard niet hebben aangemeld bij de autoriteit een paar jaar geleden. Een van de twee platforms kiezen is nu een onderzoek. En het is niet alleen Alibaba, ook bij Meituan en bij Vipshop, allerlei andere partijen in de markt, vinden heel erg veel onderzoeken plaats nu. En het is allemaal op basis van die nieuwe wetgeving. Dus je kunt ook duidelijk zien waarom dat soort partijen onderzocht worden. En wat heel belangrijk is, is sommige mensen zien het als een afstraffing van Alibaba en Ant omwille van wat Jack Ma heeft gezegd. Maar als je wat dieper duikt, dan zie je echt dat het om beperking van marktrisico's gaat en om bescherming van handelaren en consumenten. En dat er zijn ook verschillende statements gemaakt door de toezichthouders. En als je die, als je een beetje door de party speak heen leest, dan zie je dat ze eigenlijk ook gewoon willen dat dit soort bedrijven blijven bestaan. Die zijn heel erg belangrijk voor de economie. Alleen wat ze niet meer willen, is wat ze noemen ongecontroleerde kapitaalexpansie. Dus ze willen niet dat die bedrijven door blijven groeien ten koste van de kleinere partijen in de markt en eigenlijk andere partijen uit de markt gaan drukken en nog machtiger worden dan dat ze nu zijn. Ze willen dat die bedrijven blijven bestaan, doorgroeien, maar op een gezonde manier waarbij ze geen misbruik kunnen maken van andere marktspelers.
Ja, en dat geldt dus niet alleen voor de bedrijven van Jack Ma, maar eigenlijk voor alle grote techreuzen die er aan het ontstaan zijn in China op dit moment.
Ja, inderdaad.
En als we dan eens naar Jack Ma zelf gaan, hè, want die is dus al weken niet meer gezien. Op social is hij ook stil. Wat denken jullie dat er gebeurd is? Misschien even beginnen bij jou, Frans Paul.
Ja, hij vermijdt de openbaarheid. Of hij is onder huisarrest of opgepakt, dat kan ook. Dat weten we gewoon niet. We moeten wachten tot hij weer opduikt op een gegeven moment. En dan weten we het misschien wel.
En als je zou mogen speculeren, wat zou je dan speculeren?
Ik heb geen idee. Het kan, als de... er is natuurlijk ook een grote, en dat is een campagne... Een overheidscampagne die al veel, veel langer gaande is. Een anticorruptiecampagne gaande. Waarbij ook de top van het leger, de top van het bedrijfsleven en de top van de ambtenarij. Alle niveaus, maar ook de topniveaus worden aangepakt. En zeker ook soms grote gevallen, zeg maar, die ook als voorbeeld gelden. En ook laten zien dat de overheid echt serieus bezig is met die corruptie aan te pakken. Dus ook als grote ondernemer, ook als Jack Ma, loop je natuurlijk ook een risico dat je daarop aangepakt wordt. Dat zou kunnen, maar ik heb geen aanwijzingen gezien dat bij hem het geval zou zijn.
Ed, wat denk jij? Houdt hij zich vrijwillig even schuil? Of is hij daartoe vriendelijk dan wel onvriendelijk verzocht?
Ja, de speculaties die lopen uiteen van er is niks aan de hand tot Jack die is omgebracht in een kamp in Xinjiang. Dus het gaat heel erg extreem. Wat naar mijn mening het meest realistisch is. Hij heeft hoe dan ook, omdat hij de toezichthouders vrij kritisch heeft toegesproken in die speech. Wat hij in principe heeft gezegd is jullie zijn een aantal oude mannen die de financiële markt reguleren als pandjesbazen. En jullie staan niet open voor nieuwe innovatie van de jongere generatie. Als je dat doet tegelijkertijd met een boodschap van Xi om financiële risico's te beperken, dan is dat natuurlijk tegen het zere been van een hoop mensen. Alleen, hij bekritiseert de financiële markttoezichthouders. Hij bekritiseert niet de partij. Hij bekritiseert ook niet Xi Jinping persoonlijk. Als je dat vergelijkt, er worden heel veel vergelijkingen gemaakt met andere mensen die zijn aangepakt de laatste tijd. Bijvoorbeeld Ren Zhejiang, die heeft gezegd van Xi is een clown. En die gaat nu voor 18 jaar de cel in. Dus het is een persoonlijke aanval geweest. Als je kijkt naar, dat is een paar weken geleden, Lau Xiaomin, die werkte als overheidsfunctionaris bij Huarong. Een vermogensbeheerbedrijf, maar het is een staatsbedrijf. En die bleek voor 250 miljoen aan corruptie te hebben gepleegd. Ook met publiek geld. Dat is ook niet vergelijkbaar met een Jack Ma. Dat is een corrupte overheidsfunctionaris. En dat wordt weer eens aangegrepen om te laten zien dat het Xi nog steeds menens is. Er wordt ook een vergelijking gemaakt met Fan Bingbing. Die verdween. Maar die verdween nadat er was aangetoond dat zij de belasting ontdoken had. En dan werd heel snel werd bekend dat zij ook in een familie of een vakantiehuisje ergens zat. Om te laten zien wat zij allemaal verduisterd had. Dus de vergelijkingen die worden gemaakt, die gaan niet echt op voor Jack Ma. Wat ik dus denk wat er is gebeurd, is dat hij of zelf heeft beseft dat hij te ver is gegaan en zich koest houdt, of vriendelijk door de partij is verzocht om zich koest te houden en dat we daarom zo weinig van hem horen. Het hele gerucht van Jack is verdwenen is gestart vanwege een artikel in de Financial Times die zei van hij is niet opkomen dagen voor zijn eigen talentenshow met Afrikaanse ondernemers. Maar ja, schijnbaar is Jack ook gevraagd om voorlopig het land even niet te verlaten. En die opname van die tv-show was in Ghana. Dus dat lijkt me ook eigenlijk wel logisch wat dat betreft. Dus ik denk dat Jack zich gewoon koest houdt. Dat hij heeft beseft van nou, ik ben even wat te ver gegaan. En ik kan me even beter koest houden. En iets. Ik heb op basis van wat ik de afgelopen 10 jaar heb zien gebeuren in China niet het gevoel dat dit een Bo Xilai of Fan Bingbing of Ren Zhejiang-achtig verhaal is.
Zit hij te balen, denk je? Dat kan natuurlijk ook gewoon. Dat hij gewoon keihard zit te balen dat hij gewoon 35 miljard is misgelopen.
Nou, hij is niet alleen 35 miljard misgelopen, maar hij is zelf ook 12 miljard minder rijk geworden door de beursdaling in zijn bedrijven. Dus hij is gewoon zelf 12 miljard is hij kwijtgeraakt. Gelukkig heeft Jack Ma ooit gezegd dat hij eigenlijk niet zoveel om geld geeft. Dus als we dat mogen geloven, dan is hij misschien blij dat hij wat minder heeft.
Jij denkt niet dat we medelijden met hem hoeven te hebben?
Dat hoeven we denk ik zo niet met Jack, sowieso niet met Jack Ma.
Oké. Okay. Hey, misschien voor jullie allebei dan nog de samenvattende vraag. Zit de Chinese overheid achter Jack Ma aan? Frans Paul?
Ja, maar dat in zekere zin wel. Maar dus maar niet op een dat is niet op een hele simplistische manier voor te stellen dat het Jack Ma versus de Chinese overheid is. Dus het is een heel complex van zaken die gaande zijn. Hij is daar een grote speler in. Er is wel een belangenbotsing tussen bepaalde gebieden tussen hem en tussen de Chinese overheid.
Ed?
De Chinese overheid heeft Jack Ma even op zijn plek gezet. Waar ze wel achteraan zitten zijn misstanden bij Ant Group en Alibaba.
Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Jack en met name zijn bedrijven zijn dus zeker wel een onderwerp waar de Chinese overheid mee aan de slag wil. En Alibaba en Ant zullen niet de enige bedrijven zijn die met deze nieuwe reguleringen te maken krijgen. Ik vroeg laatst aan Yembi of hij zich zorgen maakt over Jack of over de beursgang van Ant. Integendeel, hij is al bezig met bedenken wat hij gaat doen als hij eenmaal heeft gecashed. 35 miljard zal het misschien niet meer worden, maar dat de Chinese techreuzen nog altijd enorm zijn, zal voorlopig zo blijven. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Frans Paul van der Putten en Ed Sander. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center en is terug te luisteren via bnr.nl/China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.